Broeders, ik neem u mee vanmorgen naar de profeet Joël en ik wil daar enkele versen uit lezen. Allereerst vers 1 tot met 4 van hoofdstuk 1, vers 13 tot 15 en vervolgens van hoofdstuk 2, vers 10 tot met 14. Allereerst Joël 1 vanaf vers 1 tot 4. Het woord van de Heere dat geschied is tot Joël, de zoon van Petuel, hoort dit ge oudsten en neemt ter oren alle inwoners van het land, is dit geschied in uw dagen, of ook in de dagen uw vaderen. Vertelt uw kinderen daarvan en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en derzelver kinderen aan een ander geslacht, want de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten, en wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. En vervolg ik vanaf vers 13. Om God u en rouw klaagt, gij priesters, huilt, gij dienaars des altaars. Gaat in vannacht in zakken, gij dienaars mijn gods, want spijsoffer en drankoffer is geweerd van een huis uw gods. Heiligt hun vasten, roept hun verbodsdag uit. Verzamel de oudsten en alle inwoners van het land en huizen des Heeren uw gods en roept tot de Heere. Ach, die dag, want de dag des Heeren is nabij. En zal als een verwoesting komen van de Almachtige. En vervolgens hoofdstuk 2 vanaf vers 10. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heere verheft zijn stem voor zijn leger heen, want zijn leger is zeer groot. Want hij is machtig doende zijn woord. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk en wie zal hem verdragen? Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, dat met vasten en met gewenen, met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben, hij mocht een zegen achterlaten, zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Broeders, ik neem u zomaar meditatief een moment mee naar deze profeet Joël en twee woorden die hebben mij bezig gehouden. Dat zijn verootmoediging en verwachting. In de dagen van Joël, als er een geweldige sprinkhanenplaag is en een geweldige droogte, de situatie zoals die getekend wordt in die eerste vier versen, die is alarmerend. Wat mij opviel, het ene wee volgt na het andere wee. Had je eerst nog gehoopt dat de schade iets beperkt was gebleven, de rups had wel wat veroorzaakt, maar toen kwam ook de sprinkhaan tot overmaat, kwam daarna de kever en wat toen overgebleven was is door de kruidworm weggevreten. Als we de achterliggende jaren wat overzien, dan moet je toch ook iets constateren. Wij hebben ons in deze wereld ingezet voor de wereldvrede, voor de wereldgezondheid, voor de wereldeconomie. En het is goed dat we ons daarvoor inzetten, begrijp me goed. Maar tegelijkertijd moet je zeggen op al deze fronten, als we nu een moment terugblikken, wat is er niet gebeurd? Alarmerend. Maar waar ik met name een streep onder wil zetten, dat in vers 1, in die situatie van die ontredderde situatie onder dat Joodse volk, daar is het uiteindelijk dat de Heere het woord neemt. Het woord van de Heere dat geschied is tot Joël. Natuurlijk zullen in die dagen zich ook veel mensen over dat natuurprobleem zich hebben gebogen. Natuurlijk zullen ze ook allerlei oorzaken hebben gezocht. Maar in deze woorden waar de Heilige Geest zelf mee begint, in deze profetie van Joël, daar blijkt dat te midden van alles de Heere er ook nog wat over te zeggen heeft. En dat moet gehoord worden. Staat er als een bevel. Want anders is het gevaar groot dat wij alleen bidden om herstel van de situatie waarin wij terecht zijn gekomen. En dat we alleen God danken als alles weer een beetje mag, ook in onze tijd. Terwijl de situatie, blijkt hier uit Joël, veel meer vraagt tot inkeer tot God. Hoort dit? Het is kort gezegd alsof Joël wil zeggen, gedreven door de Heilige Geest, verkijk u nou niet op die sprinkhanenplagen, op die droogte, want dat is niet zomaar een gebeurtenis, dat is nog maar een begin van dat wat komen gaat. van die grote dag van Gods. Acht die dag. Want de dag van de Heere is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. En die hoorders, u kunt dat verder lezen in het hoofdstuk, de dagen van Joël, die moeten zich rekenschap geven of zoiets ook ooit gehoord is in de dagen daarvoor. En dat niet alleen. Het gaat er niet alleen dat er verwoesting is, dat de economie daarmee inzakt, maar we moeten niet voorbij vers 9 gaan, waar die vernieling van de oogst betekent dat er ook geen spijs en geen drankoffer meer is. Ik besef wel, en dat kunt u zeker mij aangeven, we zitten in het Nieuwe Testament vandaag en we leven niet meer in de dagen van het Oude Testament. De Heilige Geest heeft ons ook laten verkondigen dat het offer, de Heer Jezus Christus, gebracht is. Op die wijze treuren wij dan ook niet meer als in het Oude Testament, maar dat neemt niet weg dat deze situatie ons ook tot inkeer roept. Zeker Gods kind, die mag weten dat dwars door de oordelen heen onze erfenis veilig ligt bij de Heere. Maar is het ook vandaag niet zo dat ook alles wat er op dit moment gebeurt ook de dienst van de verzoening raakt? Hoe is ons kerkelijk leven in de achterliggende tijd ook niet ontwricht geraakt? En toch, en broeders, dat is iets wat ik ook mee wil geven vanmorgen, toch ligt juist daar in de dienst der verzoening, ligt daar ten diepste de oplossing. Ik hoef niet te zeggen, dat zou vandaag ook te veel van mijn tijd wegnemen, dat we natuurlijk allemaal de posters hebben gezien, samen krijgen wij corona eronder. Het is een hoogmoedige uitspraak en tot op de dag van vandaag blijkt dat dat helemaal niet zo in onze menselijke hand ligt. De Heere neemt het woord. En de Heere vraagt ons te luisteren. En het wonderlijke is, in dat spreken van de Heere, daar draagt hij ook zelf de oplossing aan. De priesters die krijgen een opdracht om een vasten uit te roepen, een verbodsdag. Ze moeten het volk voorgaan. Wij zijn voorgangers. Wij worden geroepen om het volk voor te gaan en te roepen, ach, die dag. En dan moet u tegelijkertijd ook opletten, ik stip zomaar wat dingen aan vanmorgen, dat begrijpt u wel, daar zou u nog veel meer over kunnen zeggen. Maar nu goed opletten, de Heer zelf is het die dat gebed in de mond van de priesters legt. En dan wordt in dat gebed wat gebeden wordt, wordt niet alleen gebeden vanwege het wee wat over hen gekomen is. Daar zou je natuurlijk een heel gebed mee kunnen vullen van wat ons allemaal wel niet geraakt heeft en wat het allemaal ook wel niet teweeg heeft gebracht aan verdriet, aan rouw, aan zorg. Dat is er ook allemaal. Maar hier wordt niet in de plaats gebeden vanwege dat wee, ook niet alleen gebeden om nieuwe koren en nieuwe wijn, maar er wordt gebeden om ontferming voor de dag die komt. Broeders, het heeft iets in zich als dit al zo aangrijpend is. Wat moet die dag van de Heere dan wel niet zijn? En die dag is ook nog eens nabij. Het raakte mij in de handelingen van de apostelen. Dat je ziet als Paulus verschillende keren in gesprek is, en ook bij Petrus in handelingen 10, zie je dat ook, dat als hij komt met de boodschap van de Heer Jezus Christus, het ook niet verzwijgt dat hij komen zal als de rechter van hemel en van aarde. Prediking vindt blijkbaar altijd plaats met het zicht op het eindgericht. Preken doen wij ten diepste altijd iets ten aanschouwen van die donkere lucht die alsmaar donkerder wordt. In hoofdstuk 2, er zit een opklimming in Joël. In hoofdstuk 2 klinkt dat nog scherper en aangrijpender. Daar wordt dat leger van sprinkhanen, wat dus eerst beeldend verteld is. En in een beeld zie je het zomaar voor je. Maar in hoofdstuk 2 verdwijnt het beeld. En daar wordt gesproken over de Heere die aanvoerder is van het leger. En zijn leger is zeer groot, staat er, zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Het heeft iets inzicht in de duidelijkheid van dit gedeelte dat niemand ook aan die dag ontkomt. Dat is ook iets, broeders, wat wij meedragen. Niemand ontkomt aan die dag, alle oog zal hem zien. Moment wat aanstaande is. Blaas de bazuin. Het heeft iets in zich alsof de dag werkelijk al is aangebroken. Het heeft iets in zich van een noodsignaal. En dat mogen we denk ik ook elkaar wel bevragen vandaag. Gaat dat noodsignaal vanuit de kerk nog uit over deze wereld? Wij belijden zondag allemaal keurig netjes in onze 12 artikelen dat hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Het alarm wat uitgaat over deze wereld waarin God zelf aan het woord is, waar hij mensen samen roept om samen te horen, alzo spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. De genade, toen ik zelf hierover nadenkend was, de genade zit mijn zins in heel de schrift, ook hier in Joël, zit hierin dat iedere keer dat je ziet dat de Heere God een God is die het oordeel bekend maakt, maar dat niet alleen, dat hij in die weg van dat oordeel ook nog een weg tot ontkoming geeft. Hoe genadig, broeders, is niet de oproep tot bekering? Daar zou je voor jezelf eens een avond over moeten mediteren. Mij is de indruk, de uitspraak zo bijgebleven toen iemand dat een keer zei: in de hel zal nooit meer een oproep tot bekering zijn. Daar zal nooit meer de roep terug zijn tot God. Dat gebeurt nu. Dat gebeurt in de tijd van de genade. Het heeft niks met een zware preek te maken of zo. Dat is juist het lichtste evangelie wat maar denkbaar is. Daar klinkt nog een oproep. Er is nog een mogelijkheid om terug te keren tot God. En het is God zelf die die mogelijkheid bekend maakt. Want het is de Heere hier die het gebed in de mond legt. Het is de Heere die spreekt. Hij maakt niet alleen de weg terug bekend. Hij zegt ook nog hoe dat mogelijk is. Hoe is het mogelijk dat een mens die zich van God heeft afgekeerd, weer terug kan keren tot God. En dan klinken daar ook in Joël die machtige woorden die heel de schrift alsmaar als een echo resoneren en steeds weer. De schrift houdt van herhaling. Die wordt het herhalen ook niet moe om te zeggen dat de Heere goede tieren en genadig, barmhartig is, berouwhebbend over het kwaad. U weet wellicht wel wanneer die woorden in de schrift ook voor het eerst klinken. Dat moment als Israël daar in de woestijn is en zich al afkeert van de God van het verbond en het gouden kalf neerzet en er alle reden is om een punt te zetten en zich van dit volk af te keren. En er dan in Exodus 34 die woorden klinken. De Heere God zich bekend maakt wie hij is. Wij weten niet alles van God. Sterker nog, wij weten het meeste niet van God. Wat zal dat zijn als wij mogen kennen van aangezicht tot aangezicht? Dat zal vele malen meer en indrukwekkender zijn dan dat we ooit hier kunnen voorstellen. Maar dit weten wij wel van God. Dat heeft hij zelf geopenbaard wie hij is. Barmhartig. Ik heb allemaal eens over die woorden gepreekt, denk ik. Zomaar stuk voor stuk. En als je het nog niet gedaan hebt, dan zou ik u willen uitnodigen. Zomaar stuk voor stuk die woorden is herkauwen barmhartig. Een hart wat brandt. Een God die geen lust heeft in de ondergang van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeert, langmoedig. Sommigen zeggen wel eens geduldig. Ik vind dat eigenlijk nog wat te kort doen aan het woord. Ik zou het liever uitgestelde toorn willen noemen. Hij heeft langmoedig, hij heeft nog de toorn uitgesteld. Hij heeft het opgeschoven. Ik heb zondag tegen de gemeente gezegd, de tijd is niet van ons. Dat is ook een hele goede gedachte om na te denken hoe ik die tijd gebruik. De tijd is van hem. En hij geeft ons de tijd. En hij noemt dat genadetijd. Tijd om hem te zoeken, langmoedig, goede tieren. David die geen beroep doet op zichzelf, en Heere God, denk alstublieft niet aan mij en niet aan de zonde van mijn jeugd, maar denk aan uw goede tierenheid. Wij vragen of God wil denken aan. En berouwhebbend over het kwaad, ja dat kan God ook nog. Niet dat God veranderlijk is. Tijdens mijn college zei Dr. Vos al zo mooi, God had zich eeuwigheid al voorgenomen om berouw te hebben. En hij laat dat merken in de schrift. Broeders, daarom die twee woorden, verootmoediging, maar ook verwachting. Verwachting, omdat wij mogen pleiten op wie hij is, zoals hij zich in dat verbond bekendgemaakt heeft. Dat we mogen pleiten op zijn naam. En als er dan staat, misschien zal hij zich afwenden, dan heeft dat niet te maken met een misschientje, want ook hier spreekt de Heere God nog steeds zelf. En waar je met name, dat was voor mijzelf verrassend, goed op moet letten, dat de Heere God dan zegt dat hij nog een zegen zal achterlaten tot spijsoffer en drankoffer. Ik had al een keer eerder over Joël gesproken en ik heb daar toen totaal overheen gelezen. Vers 9 gaf aan dat in heel die ontwrichtende situatie het graan en het koren voor het offer er ook niet meer was. En nu geeft de Heere een zegen en er staat er letterlijk achter tot spijsoffer en tot drankoffer. God blijkt een God te zijn die zich in het oordeel niet alleen nog even terugtrekt, maar in die tussentijd een zegen achterlaat tot spijs en tot drankoffer. Of om het Nieuw Testamentisch te zeggen, hij trekt zich in het oordeel nog een moment terug. En hij laat tot zegen de gekruisigde Christus achter. Dat is wat God doet. En bid dan maar, zegt God. En ook dat zegt God zelf. Wij hoeven zelfs, soms weet je niet wat je bidden moet. Soms in de ontredderende situatie en van zielsbenauwdheid destijds wat je bidden moet. Broeders, God heeft ons zoveel gebeden gegeven in de schrift. Hij heeft soms gewoon zelf voorgezegd. Het is net als bij een kind, dat het voorgezegd wordt en zeg het dan maar na. Spaar uw volk, o Heere. En geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen niet zouden heersen. En waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun lieder Gods? Zeg het maar na. Vanuit de christelijke gemeente gaat er, als het goed is, vandaag ook een geluid over deze wereld. Als van een geweldige gedreven wind. Wij staan met de dreigende lucht die steeds donkerder wordt. Maar te midden van dat verkondigen wij de gekruisigde Christus. Omdat er alleen in zijn kruisverdiensten ontkoming is voor die dag van het oordeel. En zoals het doopformulier dat al zo treffend zegt, we die rechter zonder verschrikken mogen tegemoet zien. Broeders, dat waren zo enkele gedachten zomaar, niet als een heel vast verband, dat voelt u wel, daar is de tijd wat te kort voor, maar die mij bezig hielden als het gaat om verootmoediging en verwachting. Een enkel woord geef ik nog mee, omdat dat het tweede is wat mij heel het periode van deze achterliggende tijd heeft beziggehouden. Dat is een woord uit Colossense 3. Waar de apostel ons oproept om ons hart te verheffen tot in de hemel waar Jezus Christus is. En waarom wil ik u dat tenslotte nog meegeven? Omdat ik zelf, en ik weet niet of dat bij jullie vergaan is, maar dat ik zelf regelmatig bevraagd ben en in heel veel christelijke bladen ook over geschreven werd, hoe komt de kerk nou door deze crisis heen? Ik werd een keer gevraagd voor een interview. Ik heb er uiteindelijk ook niet mee meegedaan. Daar waren de vragen al zo suggestief dat je ze ook alleen maar negatief kon beantwoorden. Maar als wij onze harten opwaarts heffen tot in de hemel, dan zit Jezus Christus daar. Als er iets is wat mij bemoedigd heeft in deze achterliggende tijd, is het wel dat. De koning van de kerk. Hij bewaart, bestuurt heel deze wereld. Maar hij bestuurt in het bijzonder zijn kerk. En de vraag is, durf ik mij persoonlijk als voorganger en de gemeente daarin voor te gaan om mij in afhankelijkheid toe te vertrouwen aan de regering van deze koning? Aan wie het vrij staat de geschiedenis te leiden zoals hij wil, met zijn kerk om te gaan zoals hij wil. En kunt u zich dan ook tegelijkertijd voorstellen dat mijn hart ontzettend verheugd kan zijn als ik een schilderijtje onder ogen krijg van een hert. Ik heb het in de kerkboot ook afgedrukt van een van de catechisanten. Ik heb geen verstand van schilderen. Ik heb niet verstand of het kwalitatief een goed schilderij was of niet. Dat vond ik wat ondergeschikt. Het was een jongere die een hert schilderde. Als teken wat in zijn hart was, het verlangen om weer in Gods huis te zijn. zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Dat ik te midden van alles, en ik wil ook met beide benen op de grond blijven staan. En ik wil mijn zorgen ook bij de Heere God brengen, die er zeker ook in het kerkelijk leven zijn. Maar als er dan ook een gezin is, die blijkt al een jaar mee te luisteren, die nog nooit in de kerk geweest en vraagt, mogen wij naar de kerk? En vorige week zondag voor het eerst in de dienst zaten. En dan kijk ik weer naar boven, dan verheffen wij onze harten opwaarts tot God, de koning van de kerk, die zijn kerk regeert en bewaart. En dan mag ik het van hem verwachten. En dan mag ik samen komen met die gemeente, terwijl ik met alles wat in mij is ook vaak zo naar beneden getrokken wordt in dit aardse bestaan. Maar weet wat het heerlijk ook van de dienst van God is. Daar word ik meegenomen in de liturgie van de psalm. Niet in de liederen van de neergang. Ik geloof niet dat die in het psalmboek staan. Wel de liederen van de opgang. Dan ga ik op tot Gods altaar. Ik weet wel dat veel gemeenteleden dan gelijk aan de hemel denken. Dat is iets te vroeg. Dan ga ik op tot het altaar. Dan ga ik op tot de gekruisigde. Ja, dan kan ik ook verder zingen. Dat hij mij bereidt en opneemt in zijn heerlijkheid. Ik heb gezegd.